Ja, Jeroen zei toen ik binnenkwam, ik heb het gevoel dat het heel lang geleden is. Ik zei, nou, het is heel lang geleden dat ik hier was. Ik bedoel, het is vanaf, ik weet niet ineens wanneer de laatste keer was. Ik denk, het is februari, denk ik, januari, februari, zoiets. Dus ik vind het heerlijk om er weer te zijn. En goed om jullie allemaal weer te zien. En ja, en ook ik heb natuurlijk van Martien de vraag gekregen, ja, we gaan het hebben over bouwen. Deze maand, dus kun je daar wat mee? Nou, toen heb ik bedacht bouwen aan geluk in deze tijd waarin we leven. En nou, omdat Jeanette heeft op een internationale school gezeten, een Amerikaanse school. En we hebben allebei familie wonen in Amerika en in Canada. En dan krijgen we nog wel eens mensen te logeren uit die regio. En een van de uitjes die we dan vaak organiseren is een bezoekje aan het Openluchtmuseum. Ik weet niet, wie is er wel eens geweest? Ja, veel, ja. Ja, ik vind het een heerlijk museum. Je kunt er lekker wandelen. En het leukste is dan om te zien hoe die bouwstijlen in de loop der tijd allemaal veranderen. En wat men in de loop der eeuwen allemaal gebouwd heeft om in te wonen. En ik vind het dan zo boeiend om te zien dat de meeste woningen van, als je terugkijkt de eeuwen in, dat het eigenlijk allemaal functioneel gebouwde woningen zijn. He, geen luxe, het zijn simpele bouwconstructies. En het is en met als doel om gewoon droog en warm te kunnen leven. En een van mijn favorieten is deze. En dit zijn de oude arbeiderswoningen uit Tilburg. En die zijn gebouwd door een textielfabrikant in 1910. En hier hebben Tilburgse wevers en arbeidersgezinnen ingewoond. En in 1955 zijn al die arbeiderswoningen, in eerste instantie waren het er drie, ze hebben er later nog eentje bijgebouwd, die zijn afgebroken en opnieuw opgebouwd in het Openluchtmuseum. Nou, behalve dat het historische waarde heeft, zijn ze op zich natuurlijk niet heel bijzonder. Maar wat het zo leuk is, is dat deze huisjes zijn allemaal ingericht naar een bepaald tijdsbeeld. Eentje, degene aan de linkerkant, die is dan uit 1860, de binnenkant helemaal ingericht. De volgende in 1910, dan 1950 en dan 1970. En dat is gewoon zo leuk om te zien. En met name 1970, ja, dat is voor mij heel herkenbaar, omdat dat natuurlijk mijn jeugd is. He, daar staan de lampen met de oranje bollen, de rieten stoelen, de rieten matten op de vloer. De groene glazen, nou ja, zo'n beetje alles wat tegenwoordig weer retro is, dat staat daar. En ik vind het dan zo leuk en fascinerend om te zien hoe door de decennia heen, door de eeuwen heen, onze smaak ook veranderd is. En hoe de inrichting ook veranderd is. En dan probeer ik altijd door mijn oogharen heen te kijken. Zo, en dan stel ik me voor hoe dat geweest moest zijn in die verschillende perioden. En ik kan me dan En dan kijk bijvoorbeeld naar het eerste huisje in 1860 en dan in 1910. En dan zie je zo'n kleine stoel bij een kleine kachel, een open haardje. En een stoel met een rechte leuning. En dat is dan de enige ontspanning die men heeft na een dag hard werken. En dan gaat men s'avonds in een veel te klein bed, gaat men dan slapen. En dan zie je in 1950 dat voor het eerst er wat meer spullen en voorwerpen in de inrichting komen die de mensen wat meer gemak gaan geven. Dat is heel leuk om te zien. Want het leven was heel eentonig toen. He, want stel je voor, het is 1950 en het wordt licht. De man des die staat op en die gaat naar zijn werk. Eet tussen de middag de lunch uit een trommeltje. Komt thuis, zwaait een keer naar de buurman. Speelt met de kinderen, veegt zijn stoepje schoon. Gaat naar bed om de volgende dag op te staan en het allemaal weer opnieuw te doen, jaar in, jaar uit. En was hij nou gelukkig? Nou, ik denk het niet. En waarom zou hij gelukkig zijn? Want we zijn niet op deze wereld geplaatst om gelukkig te zijn. En verwachtte hij dan gelukkig te zijn? En ik denk het niet. Ik denk niet dat hij verwachtte om gelukkig te zijn. Omdat hij op de een of andere manier niet besefte dat het, of laat ik zo zeggen, het besef van zijn ongelukkig zijn, dat voelde hij helemaal niet. Omdat daar zijn verwachting ook niet lag. Hij zocht zijn geluk ergens anders. En Ik las ergens in een psychologisch onderzoek naar geluk dat we in de eindjaren 60 en begin jaren 70 vonden dat we recht hadden op geluk in dit leven. En zodra we dus constateerden in die tijd, in de jaren 60-70, dat we niet gelukkig waren, begonnen we met ons leven te veranderen. We bouwden andere huizen, we veranderden van stad, we veranderden ons gezin, we wisselden van baan en sindsdien piept en kraakt de samenleving in deze bouwput van geluk. En als het gaat over geluk, dan weten we niet langer meer wat nou het doel was en wat de betekenis en de rol ervan is. Want onze voorouders die geloofden dat er twee werelden waren. En begrepen dat deze wereld waarin ze leven, dat de eenzame, arme, harde wereld van vandaag is. Maar dat het werkelijke geluk in wat hierna komt, dat het daar ligt. Daar ligt het ware geluk. En zij bouwden daarom hun huizen functioneel en eenvoudig. In de verwachting dat het geluk na dit leven zou komen. Maar wij bouwen onze huizen vol luxe. En wij zijn de eerste generatie van mensen die werkelijk verwachten dat het geluk hier en nu op deze aarde te vinden is. En onze zoektocht heeft ons echter een hele hoop verdriet gebracht. Want als je niet gelooft in het hiernamaals, als je alleen gelooft in de vlakke materiële wereld zoals we die vandaag om ons heen zien, als je gelooft dat dat de enige kans is op geluk, om het hier en nu te vinden. En als je dat gelooft, dan ben je niet alleen teleurgesteld als de wereld jou niet jouw deel geeft aan rijkdom. Nee, je bent daar kapot van. En dat geldt voor zoveel vandaag, die al hun kaarten hebben ingezet op het bouwen aan geluk in deze tijd, in deze wereld. En niet verder kijken dan het leven zoals het nu is. En gaan we onze Bijbel openslaan bij hoofdstuk 5 van Matteüs, dan is daar Jezus. Die geeft in hoofdstuk 5 geeft hij de grootste preek van zijn leven. De zaligprediking ook wel genoemd. En als hij zijn mond open doet, dan zijn de eerste woorden die over zijn lippen komen, zalig. Dat betekent een beetje een oud-Hollands woord voor gelukkig. Dus gelukkig. En als er nou één woord wat niet op zijn plaats was, dan was het dat woord. In die tijd en ook in de onze, dan wel dat is het woord gelukkig zijn. Maar Jezus begint zijn preek door te zeggen: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En degene die naar Jezus luisterde toen hij zijn preek hield, nou laat me vertellen hoe het voor hen geweest was. Zij waren het uitschot van het Romeinse Rijk. Ze waren overwonnen, verslagen en onderworpen mensen. Ze waren arm, ze waren neerslachtig en de meeste van hen die woonden in bouwvallen. En ze waren slecht gekleed en ze werden onderdrukt door een buitenlandse mogendheid. En hun leven was zonder hoop en verwachting. En hier komt dan Jezus, die zegt dan doodleuk, gelukkig ben je. Ja, hoe kan hun ellendige leven op enige wijze als gelukkig worden omschreven? Hoe kan dat? Zalig zijn de armen van geest. Nou, ik moet je bekennen, toen ik met deze preek bezig was, en ik wil het me vooral op dit vers focussen vandaag, moet ik bekennen dat ik toen ik het eerst las, dacht ik van, is dit wel goed vertaald? Klopt dit nou wel? Er zit een tegenstrijdigheid in. Hoe kun je nou gelukkig zijn en arm van geest tegelijk? Dat voelt als een tegenstrijdigheid in mijn hoofd. En wat bedoelt Jezus dan precies met armen van geest? Nou, laat ik zeggen, hij heeft het in ieder geval niet over de materiële armoede. Er wordt in de Bijbel geen beloning in het vooruitzicht gesteld als je heel bewust kiest voor armoede. Er is geen enkele tekst of bewijs te vinden dat het goed is om zo arm mogelijk te zijn. En het is waar dat Jezus wel armen leek uit te kiezen en hen hele speciale aandacht gaf. Dat kunnen we wel lezen. En dat hij aangetrokken was tot mensen die heel weinig hadden in dit leven. Maar naar alle wereldse maatstaven van zijn tijd was zelfs Jezus ook arm. Die had helemaal niks, die was blij als hij een steen had om zijn hoofd op te leggen. Maar het gaat hier dus niet om dat je geen mooi huis zou mogen bouwen of bezitten. Dus degene van jullie die in een mooi huis wonen, wees gerust, dan kun je ontspannen, daar gaat het niet om. Het gaat er ook niet om of iemand een armzalig persoon is. Dat is niet wat er staat. Arm van geest is niet armzaligheid. Hè? Iemand die geen enthousiasme kan opbrengen. Hè? Of geen plan heeft voor zijn leven. Dat is armzalig zijn, dat is het niet. En het gaat er dus ook niet om dat je materiële rijkdom hebt. Of dat je wat je allemaal hebt opgebouwd. Het gaat er dus ook niet of je armlastig bent. Als Jezus in deze eerste zaligspreking zegt, zalig zijn de armen van geest, dan wordt dat het best begrepen door precies het tegenovergestelde te zeggen. Dat is namelijk een geest van trots en van hoogmoed. Dat is het tegenovergestelde wat Jezus bedoelt. En anders gezegd, en sommige Bijbelvertalingen zeggen dat ook heel mooi, wordt armen van geest ook wel aangegeven als nederigheid. Dus zalig zijn degenen die nederig zijn. En een commentaar dat ik las, die zei het zo. Gezegend zijn de wanhopigen die nergens anders heen kunnen. Vond ik zo mooi. Want de wanhopigen, die wenden zich misschien dan tot Jezus. Want die de enige was op wie ze echt konden bouwen. Iemand, anders schetsen het zo. Iemand die arm van geest is, is iemand die van binnen bedelt. En ik weet niet wel of je wel eens in een grote stad bent geweest in het buitenland, of misschien hier in Nederland zelfs, alhoewel het hier niet heel veel voorkomt, maar als je op vakantie gaat in het buitenland, dan zie je dat nog wel eens, dat er van die bedelaars op straat zitten, in een hoekje met een kopje, en dan hopen dat ze wat ontvangen. Maar dit is het beeld van iemand die innerlijk bedelt. Hij is hongerig en hij is angstig en hij realiseert zich dat hij in zijn leven geen fundament heeft waar hij zijn geluk op kan bouwen. En dan strekt hij als het ware zijn geestelijke handen uit en smeekt God om wat hij hem geven zal. Zalig zijn de armen van geest. Er staat een tekst in het evangelie van Lucas. En dat geeft ons een heel goed beeld hiervan. We lezen de verzen 9 tot en met 14 uit Lucas 18. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus Jezus sprak deze gelijkenis tot sommigen die op zichzelf vertrouwden. Die zeiden van, oh kijk eens hoe goed ik ben. Alles wat ik doe, dat kan ik. Degene die zichzelf rechtvaardig achten en de anderen juist verachten. En zij vertrouwden op zichzelf. Die zeiden eigenlijk, wij zijn geestelijk niet arm. Ik ben niet arm van geest. En ze hadden dus van binnen niet begrepen hoe wanhopig ze God nodig hadden. En ze vertrouwden dus volledig op hun uiterlijke vertoon en hun gerechtigheid. En in vers 14 vertelt Jezus ons dat deze man, de tollenaar, dus gerechtvaardigd naar huis ging. En niet de farizeeër. En is dat niet hoe prachtig hoe dat past op die tekst uit Matteüs? Dus dat je vernedert, als je jezelf vernedert voor God, zul je verhoogd worden. Dat is wat er bedoeld wordt. En op het moment dat je jezelf denkt, ah, kijk eens hoe goed ik ben, dan zul je vernederd worden. Want wat betekent het om arm van geest te zijn? Betekent dat dan dat ik moet rondlopen, in nederigheid moet veinzen en zeggen van dat ik een vorm ben en dat ik niks waard ben en waardeloos? Nee, dat is valse vroomheid. Dat is het niet. Nee, arm van geest zijn is iets waar we niet mee pronken. Het is een houding van het hart. En interessant genoeg in het verhaal van de tollenaar en de farizeeër was de rijkste van de twee degene die arm van geest was. Want tollenaars, oftewel degene die dus de belasting inden, die beschikte over heel veel financiële middelen. Dat waren de rijken uit die tijd. En zij behoorden dus tot de rijkste mensen in die tijd. Maar het was deze rijke man, de tollenaar, die God bad om genade. En dat bewijst maar eens dat Eens en voor altijd dat armoede van geest niets te maken heeft met onze financiële middelen. Sterker nog, ik denk soms dat armoede je vaak dat in de weg staat om nederig te zijn. Het is de innerlijke houding van het hart dat het ware fundament ontbreekt om gelukkig te kunnen zijn. Dat is belangrijk. En wat zou je verwachten te zien als je iemand zo iemand ontmoette? Het is de eerste dat in me opkwam, was dat degene die arm van geest is, zullen erkennen dat ze niet in de pas lopen met de wereld om hen heen. Dat klopt dus niet. Hè? Als je arm van geest bent, als je nederig bent en je kijkt om je heen, dan zie je zoveel hoogmoed, zoveel trots, botst. En we hebben allemaal wel eens een keer gehoord van de American Dream. Heb je dat? De American Dream, de Amerikaanse droom. Nou, ik zou bijna willen zeggen dat de Amerikaanse droom een droom is die over de hele wereld rondgaat. Want de Amerikaanse droom, luister goed, die zegt dat is bouwen aan geluk in dit leven, totdat je een punt in je leven bereikt waarop je niets meer hoeft te doen wat je niet wilt doen en alles kunt doen wat je wilt doen. Je kan kopen wat je wil, je kan bouwen wat je wil, dat is de Amerikaanse droom. En ik durf te zeggen dat er heel veel mensen in onze omgeving vandaag de dag ook die droom nastreven. Om te proberen dat punt in je leven te bereiken waar je niets meer hoeft te doen wat je niet wilt. Volledig onafhankelijk te kunnen zijn en alles te kunnen doen wat je wel doet. En die volledige onafhankelijk te zijn van iedereen en alles om je heen, ook van God. En dan krijg je dus dat het geluk wordt gebouwd volgens de zalig prediking van de wereld. En ik heb het maar eens zo neergezet, een beetje voor de vuist weg, hoe de zalig prediking van de wereld zou klinken. Zalig zijn de doordouwers, want die komen er wel in de wereld. Zalig zijn de meedogenloze mensen, want ze laten zich geen pijn doen. Zalig zijn degenen die klagen, want ze krijgen altijd hun zin. Zalig zijn de verwende mensen, want ze maken zich nooit zorgen over hun zonde. Zalig zijn de jakkeraars, want ze boeken resultaten. En zalig zijn de goed geïnformeerde mensen van deze wereld, want ze weten de weg in deze wereld. En zalig zijn de onruststokers, want ze zorgen ervoor dat ze aandacht krijgen. En dat zijn de bouwstenen van het koninkrijk van deze wereld. Dat zijn de zalig predikingen van deze wereld, waarop mensen hun leven bouwen. Maar als je echter leeft volgens het bouwplan van het koninkrijk van Jezus Christus, dan ervaar je nou eenmaal een spanning met de wereld om je heen. Je zult in de kern voelen van wie je bent. Als je nederig van hart bent, dan herken je gelijk de trots en de hoogmoed om je heen. Dan voel je die spanning. En je weet waar ik het over heb als je arm van geest bent in de zin zoals Jezus bedoelde. En dat zal één van de eerste bewijzen daarvan zijn dat je het gevoel hebt dat je jouw geluk op een ander fundament gebouwd hebt dan dat de wereld om je heen dat gedaan heeft. Dat ervaar je aan alle kanten. En het zal voelen dat sommige dingen dus, dat je niet in de pas loopt met deze wereld. Dat de wereld zegt, doe eens even normaal joh, doe eens even, ga er met ons mee. Probeer er met ons mee te gaan. Maar uiteindelijk als je het niet doet, dat je dan toch een hele aangename vrede, een geluk ervaart in je leven. Zoals je dat nergens anders vinden kan dan alleen wat gebouwd is op het fundament dat Jezus Christus heet. En degenen die arm van geest zijn, die beseffen dat hun leegte komt omdat God ontbreekt daarin. En dat is wat het echt betekent. Niet dat je waardeloos bent, maar dat wat werkelijk belangrijk is in het leven. En dat God daar de sleutel toe is en dat Jezus Christus het antwoord is. Dat Jezus Christus het fundament is. En arm van geest zijn is de man die niet opschept over zijn gaven en talenten. Wat hij allemaal bereikt heeft. Kijk eens wat ik allemaal heb bereikt. Kijk eens wat anderen van me vinden. Omdat hij weet dat hij niets heeft wat hij niet heeft ontvangen. Het is alles wat hij heeft gekregen van God zelf. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen en herinneren van Simson in het Oude Testament. Die het afgeknipte haar dat zijn leven verwoestte. Simson was machtig zolang hij van zijn haar afbleef en dat liet groeien. Maar ik ga het verhaal niet vertellen, maar zijn haar werd afgeknipt. En ten strijde trekkend tegen de Filistijnen, niet wetende dat de Heere van zijn zijde was geweken, omdat het gekoppeld zat aan de lengte van zijn haar, ging die daar ten strijde. En het was al erg genoeg dat Simson zijn kracht verloor, toen zijn haar werd afgeknipt. Maar het was echt heel ontmoedigend, vind ik dat, om te lezen dat hij het niet wist. Dat hij zijn kracht was verloren. En hij ging ten strijde zoals hij dat altijd eerder had gedaan. En pas midden in de strijd ontdekte hij dat hij machteloos was. En iemand heeft ooit eens gezegd, heel mooi, dat niemand zo onwetend is als hij die niets weet. En niet weet dat hij niets weet. En dat is het beklagenswaardige aan de Farizeeërs. Het was niet zozeer wat ze geloofden, maar ze hadden geen idee hoe arm ze van binnen waren in de ogen van God. En dat is misschien ook wel voor ons een moment van reflectie. En misschien ook wel een beetje een waarschuwing van let op, waar, op welk fundament bouwen wij? Want Jezus zelf die zegt tegen de gemeente in Laodicea, namelijk woorden van gelijke strekking, die ons tot nadenken moeten zetten. Die ons moeten aanzetten tot een ernstige, oprechte zoektocht in ons eigen hart. En dat is in Openbaring 3, vers 17. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Er is niks ergers dan iemand die niet doorheeft dat hij op het verkeerde fundament aan het bouwen is. Iemand die vindt dat het bouwen van geluk, het bouwen aan geluk iets is waar je nu recht op hebt. Die zichzelf voortdurend opjaagt en vertrouwt op de uiterlijke dingen van dit leven. Is een persoon die het heel, heel moeilijk zal vinden om nederig te worden en naar God te gaan om genade te zoeken. En is dat niet de reden waarom Jezus ook zegt dat het voor een rijke moeilijker is om het koninkrijk van God binnen te gaan dan een kameel om door het oog van een naald te gaan. Zei hij dat de rijke mensen niet naar de hemel kunnen gaan? Nee, dat zegt hij niet. Hij zei dat rijke mensen uiterlijk zoveel dingen hebben waar ze op kunnen vertrouwen, dat ze het soms heel erg moeilijk vinden om de armoede van hun eigen geest te vinden. En om dat ten diepste te beseffen. En dus gaan ze verder met het vertrouwen wat ze al hebben opgebouwd. En besteden er dus totaal geen aandacht aan. Pas misschien als het te laat is. Maar degenen die arm van geest zijn, beseffen dat er een leegte is zonder God. En naarmate we ouder worden, dringt dat besef zich steeds meer aan. Voor een jong iemand is het gewoon heel erg lastig om dat nu al te begrijpen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. En het is ook een beetje mijn oproep om als jongelui om daar nu al voor open te staan. Want weet je, in deze wereld zo iemand, een jong iemand studeert af. Hij of zij heeft alle diploma's en gaat daarmee dat systeem van de wereld in. En dat systeem zegt dat als je hard werkt, kun je de top bereiken. Kun je dat bereiken wat niemand anders heeft bereikt. Kun je rijk worden. En dan ben je van niets of niemand meer afhankelijk. Dus de arbeidsmarkt wordt met enthousiasme bestormd om ergens de beste in te worden en heb je God niet bij nodig. Dat ga ik zelf wel even regelen. Maar wat gebeurt er als je ouder wordt? Je beseft beetje bij beetje dat je helemaal geen controle hebt over al die dingen in het leven waarvan je dacht dat je ze had. Dus als ik naar mijn kinderen kijk, weet je, dan komt dat bij mij altijd het mooie woord onoverwinnelijk hangt daarboven. I feel invincible. Ik voel me onoverwinnelijk. Ze denken dat ze de hele wereld aan kunnen en ze kijken naar ons als ouderen en denken, stelletje zielige mensen, waarom doe je niet zoals ik? Onoverwinnelijk ben ik. Dat is niet zo. En je beseft dus dat je geen controle meer hebt. En dan bedoel ik dus je gezondheid, je financiële situaties, relaties en dat soort dingen. Je hebt helemaal geen controle over die dingen. En als je niet oppast, hebben ze je dus wel volledig in de greep. Maar gelukkig beseffen velen van ons dat God deze omstandigheden en hoe we door de wereld geprobeerd worden te vormen om mee te gaan in wat zij willen, is dat God deze beproevingen in ons leven gebruikt en het besef dat het leven niet maakbaar is, dat we daardoor wel geestelijk gaan groeien. En dat we veel meer gaan vertrouwen op dat fundament dat Jezus heet. Dat we daarop mogen bouwen. En het derde wat ik wil zeggen is dat degenen die arm van geest zijn, niet gericht zijn op zichzelf. Maar helpen bouwen aan het geluk van een ander. En dat Met een geest van liefde en mededogen. Dat is zo mooi. Iemand die nederig is, heeft dat voor ogen. Een persoon die van zichzelf houdt, hè, die heeft geen tijd voor anderen. Die denkt, joh, ik ben lekker met mezelf bezig, mijn agenda zit vol, ik heb geen tijd voor relaties, bouwt nooit iets op in een leven van een ander. En als je alleen met jezelf bezig bent en je hebt geen tijd voor die ander, maar als je begrijpt dat Jezus het enige fundament is voor geluk is, dan zul je sensitief zijn voor die ander en voor degene om je heen. En het zijn juist diegenen die arm van geest zijn, dus die nederig zijn, die hun grootste vreugde zullen vinden door anderen te dienen. En nederigheid is dus de sleutel tot dienstverlening in dat opzicht, tot dienstbaar zijn. En daarom deed Jezus wat hij dus deed toen hij de voeten van de discipelen waste. Hij gaf ze een les in nederigheid. En een echte dienaar geeft er dan helemaal niet eens om wat hij doet. En wat zijn taak is. Alleen weet hij, het moet gedaan worden. En ik wil het, want ik dien daar de levende God mee. En degene die dienen zijn degene die dat met vreugde begrijpen en ervaren wat Jezus bedoelt om nederig te zijn. Om arm van geest te zijn. En ik wil vanochtend eindigen met een prachtig stukje uit het boek van Philip Yancey. Dat is een Amerikaanse schrijver. En hij heeft een boekje geschreven, The Jesus I Never Knew. In het Nederlands is het Jezus zoals ik hem niet kende. En in het boekje schrijft hij een stukje over deze zaligprediking. Hij schrijft, ik wil dat je weet dat er iets is waarvan we allemaal beseffen dat het waar is. De mensen die we aanbidden, de mensen op wie we willen lijken, de mensen die we op de covers van populaire tijdschriften plaatsen, zijn niet die succesvolle, gelukkige en evenwichtige personen die we denken dat ze zijn. En hij gaat verder met te stellen, mijn carrière als journalist heeft me gelegenheid gegeven om sterren te interviewen. Waaronder NFL-voetbalspelers, grote filmacteurs, muziekartiesten, bestseller-auteurs, politici en tv-persoonlijkheden. Dit zijn de mensen die de media domineren. We adoreren ze en we willen elk detail van hun leven weten. Welke kleding ze dragen, het voedsel dat ze eten, de sportroutines die ze volgen, de mensen van wie ze houden, de tandenpasta die ze gebruiken. Toch moet ik zeggen, zegt Yancey, dat ik in mijn beperkte ervaring heb ontdekt dat onze idolen een van de meest ellendige groep mensen is die ik ooit heb ontmoet. De meesten hebben huwelijksproblemen of zijn al gescheiden. Bijna allemaal zijn ze ongeneeslijk afhankelijk van therapie. En deze meer dan levensgrote helden, hoe ironisch ook, worden het meest gekweld door twijfel aan zichzelf. En hij gaat verder en schrijft verderop, ik heb ook enige tijd doorgebracht met dienaars, zoals doktoren en verpleegsters die werken onder de verschoppelingen en lepra-patiënten op het platteland van India. Een afgestudeerde van de Princeton University die een hotel voor daklozen runt in Chicago. Mensen die goed betaalde banen hebben, maar tevens dienen in arme wijken en steden in Mississippi. Hulpverleners in Somalië, Sudan, Ethiopië, Bangladesh en andere plaatsen van menselijk lijden. Ja, schrijft hij, ik was bereid om deze dienaars te eren en te bewonderen en ze als inspirerend voorbeeld te beschouwen. Maar ik was er niet op voorbereid om ze te benijden. Dienaren bezitten eigenschappen en een rijkdom en zelfs een vreugde die ik nergens anders heb gevonden. Dienaren werken lange uren met lage lonen en krijgen geen applaus en ze verspillen hun talenten en vaardigheden aan de armen en ongeschoolden. Maar in het proces dat ze bezig zijn hun leven te verliezen, vinden ze dat juist. Een prachtig stukje wat de spijker op zijn kop slaat. Er is geen grotere vreugde of geluk dan diep in je hart te weten, ik sta in het centrum van Gods wil. En ik doe wat God wil dat ik doe. En ik geniet daar elke minuut van. En dat is het fundament waar Jezus op doelde toen hij zei in Matthäus tot slot 5 vers 3, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemel. Amen.